Goed, we gaan vanavond weer verder met de studie. Of goedemorgen is het eigenlijk, hè? Geen goede avond. We gaan vanmorgen verder met de studie en we willen in het bijzonder kijken naar het woord katalasso en het woord katalage. We hebben in de afgelopen keren al een behoorlijk begin daarmee gemaakt. Het is nu de vierde keer dat we over de leer spreken der alverzoening. En als we dat willen doen, dan moeten wij in het bijzonder aandacht geven aan wat het Grieks ons exact geeft. En we hebben gezien dat voor het woord verzoenen, dat apostel Paulus daar exclusief de woorden katalasso en katalage voor gebruikt. Naast dat hij ook nog heel exclusief het woord apokatalasso gebruikt. En heel bijzonder is wel dat katalasso en katalage hij exclusief alleen gebruikt in zijn eerste bediening tijdens de handelingen. En dat komt totaal 10 keer in de Bijbel voor, die woorden. En het woord apokatalasso, dat hij dat alleen maar gebruikt in zijn tweede bediening na de handelingen. En dat dat totaal 3 keer in de Bijbel voorkomt. De volgende keer gaan we stilstaan bij apokatalasso. Vandaag willen we alleen maar stilstaan bij de woorden katalasso, wat 6 maal in het Nieuwe Testament voorkomt. Dat is een werkwoord. En daar hebben we verleden keer uitvoerig bij stilgestaan wat dat woord betekent. En we hebben gezien dat dat woord betekent, het is vertaald met verzoenen in het Nederlands. Maar we hebben ontdekt dat in dat woord katalasso, dat het bestaat uit een voorzetsel, kata, en uit een werkwoord alasso. Alasso betekent veranderen. En kata betekent, is een voorzetsel dat betekent naar. Veranderen naar. En er zit eigenlijk een beweging in. We zullen straks nog wat dieper op dat woord katalasso ingaan. Komt dus 6 keer in het Nieuwe Testament voor. Alleen gebruikt door Paulus. Alleen gebruikt door Paulus in zijn eerste bediening. In de handelingen. Natuurlijk heb je niet alleen een werkwoord, katalasso. Je hebt ook het zelfstandig naamwoord, katalage. En dat komt 4 maal in het Nieuwe Testament voor. Het is vertaald met verzoening. Je zou het kunnen vertalen met verandering naar. Een verandering naar. En er zit ook een beweging in. Goed. Totaal dus, die 2 woordjes, 10 keer komen ze voor. We gaan erbij stilstaan. Allereerst gaan we dan naar Romeinen. En wel naar Romeinen 5. Romeinen 5. Allereerst in vers 10. Romeinen 5 vers 10. En daar wordt 2 keer in dat vers het werkwoord katalasso gebruikt. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. Dus 2 keer het woord verzoenen. Met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. En in vers 11, het vers daarnaast, daar vind je dan het zelfstandig naamwoord, verzoening, katalage. Lezen we ook. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de katalage, de verzoening, ontvangen hebben. Verder komt in Romeinen het nog een keer voor, namelijk het zelfstandig naamwoord. Katalage, het woord verzoening, namelijk in Romeinen 11. Gaan we het lezen in Romeinen 11. Romeinen 11 vers 15. En daar staat: want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Katalage. Je ziet dat hier in Romeinen, dus verzoening voorkomt en verzoenen. Verder komt het alleen nog maar voor in de twee Korinthebrieven. In de eerste Korinthebrief komt het alleen maar voor in 1 Korinthe 7, waar het gebruikt wordt als een man en een vrouw zich hebben dat er een scheiding is geweest tussen man en vrouw en dat zij later weer zich met zichzelf verzoenen en dat het dus in dat huwelijk weer goed komt. Dat staat in 1 Korinthe 7, vers 11. Ik lees maar vers 10 voor het verband erbij. Doch hun die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Heere, dat een vrouw haar man niet mag verlaten. Is dit toch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven, of, dan heb je het, zich met haar man verzoenen, kata alasso. En een man moet zijn vrouw niet verstoten. Die worden dus puur gebruikt in de zin van het huwelijk, als men van elkaar is gescheiden en toch men... Dan is toch de mogelijkheid dat men weer met zichzelf en met elkaar zich verzoent. Nou, daarnaast wordt het ook nog gebruikt in de tweede Korinthebrief. En dat is het bekendste gedeelte. Daar wordt drie keer in 2 Korinthe 5. In 2 Korinthe 5 wordt drie keer het werkwoord gebruikt. En twee keer het zelfstandig naamwoord. 2 Korinthe 5. En dat wordt dan gebruikt in... Vers 18 en 19. Je struikelt er bijna over de woorden verzoening en verzoenen. Verzoenen komt drie keer voor. En verzoening komt twee keer voor. We gaan het lezen. Vers 18. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Welke immers hierin bestaat dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande, in naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Drie keer verzoenen. En twee keer het zelfstandig naamwoord verzoening. Kata alasso en kata lagi. Dus totaal vijf keer. Nou, meer keren zijn er niet. We hebben alle keren nu gelezen dat in het Nieuwe Testament kata alasso zes keer en kata lagi vier keer voorkomt. Exclusief alleen door de apostel Paulus. Verzoenen, dat hebben we al gezien, dat is dus niet hetzelfde als verlossing. Verzoenen is niet verlossen. En dat moet je dus niet in deze teksten gaan lezen. Verzoenen, dan moet je eigenlijk teruggaan naar het Grieks. Als je de werkelijke betekenis wil weten. Het is dus opgebouwd uit een voorzetsel, kata. Voor degene die over dat voorzetsel kata wat meer willen lezen, zou ik willen verwijzen naar een boek van Van Mierlo, Wat de concordantie leert. Daarin heeft hij een hoofdstukje opgenomen, wat gaat over de Griekse voorzetsels. Onder andere behandelt hij daar het voorzetsel kata. Je kunt het allemaal lezen, want het staat allemaal op internet, op de website. Het hele boek staat erop. Ook die pagina staat erop. Als je nog meer wil lezen, kan ik je ook verwijzen naar Brunger. Naar appendix 104. Waar ook Brunger alle Griekse voorzetsels behandelt. Ook interessant, hoor een keer van een ander. Brunger. De appendixen, die kent u wel. Dat zijn die achtervoegsels die bij de Companion Bijbel zijn toegevoegd. En in de Companion Bijbel wordt vaak steeds naar die appendixen die erachter zitten verwezen. Zodat je wat diepere studie over tekstplaatsen kunt doen. Dus appendix 104, kata. En Bullinger legt eruit dat op twee verschillende wijzen het voorzetsel wordt gebruikt. Het kan namelijk in zijn horizontale betekenis worden gebruikt en in zijn verticale betekenis. In zijn horizontale betekenis, zo legt hij uit, het drukt altijd een beweging aan, naar iets. Bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen in die tekstplaats waar we gelezen hebben over die man en die vrouw, die gescheiden zijn van elkaar, en toch zichzelf, toch weer, ja, met elkaar zich verzoenen, hè, en weer bij elkaar komen, dan is daar plaats van een beweging. Ze zijn eerst uit elkaar gegaan, maar ze verzoenen zich, en ze komen weer naar elkaar toe. Eerst was er vervreemding, maar aan die vervreemding van elkaar komt een eind, en men komt weer met elkaar in gemeenschap. Men wordt weer herenigd. Men wordt weer verenigd. Dat is het woord kata in zijn horizontale betekenis. En dan zie je een beweging. Men was eerst van elkaar af, en nu is men weer bij elkaar. Kata wordt ook gebruikt in zijn verticale betekenis. Namelijk, dan is het een kata naar van bovenaf. En dan is het iets tussen God en de mens. En is het ook dat iets wat vervreemd is van elkaar, wat verticaal gescheiden is van elkaar, de mens en God van elkaar gescheiden zijn, en we kunnen wel voorstellen waardoor die scheiding allemaal is gekomen, daar geeft de Bijbel een heel verhaal over, dat door op grond van een verzoening die Christus heeft teweeggebracht, God toch weer in gemeenschap wil komen met die mens. Men is vervreemd van elkaar, maar daarna wordt men toch weer met elkaar verenigd. Net als die man en die vrouw. En net als er eerst geen gemeenschap was tussen die man en die vrouw, is er weer de mogelijkheid dat de mens weer in gemeenschap met God komt. Maar dat is dan verticaal. En zo wordt het ook steeds in die tekstplaatsen, waar Paulus het niet zo heeft over een huwelijk, maar over al die andere tekstplaatsen waar het gaat over de onderlinge relatie tussen de mens en God, wordt het continu verticaal gebruikt. Zo legt Bullinger dat mooi uit. Verder, wat ook interessant is, als je in de appendixen, en dat is appendix 196 van Bullinger in de Companion Bijbel, ook eens kijkt naar wat hij daar schrijft over reconcile en reconciliation, oftewel verzoenen en verzoening. Daar heeft hij een hele aparte appendix aan gewijd. En hij laat er zien dat het Engelse woord reconciliation eigenlijk afkomstig is uit de Vulgata. Weet je misschien wat de Vulgata is? Is de Latijnse vertaling van de Bijbel. En eigenlijk is het een overzetting uit de Vulgata. Het Engelse woord, want in het Latijn is het hier vertaald met reconcilio. Reconcilio en reconciliation en reconcile, dat zijn in het Engels eigenlijk hele verwante woorden. Wij hebben het woord verzoenen en die is er eigenlijk ook weer van afgeleid. Men heeft duidelijk bij de vertaling, heeft men heel duidelijk gekeken, daar heeft die Vulgata toch wel een hele belangrijke impact gehad. Het geeft dus aan, verzoenen, reconcilio, dat geeft aan dat iets herverbonden wordt, herenigd wordt. Dat is eigenlijk de Latijnse betekenis van reconcilio. Kijk je puur naar het Grieks, dat hebben we dus gedaan en hebben we dus ontdekt dat het eigenlijk uit twee woorden bestaat en dat het een verandering aangeeft. En inderdaad, men wordt veranderd qua positie. Een positieverandering is ondergaan. Het wordt dus eigenlijk, als je het woord kata erbij neemt, van bovenaf wordt men opnieuw herverbonden. Men wordt opnieuw verenigd. Iets wat gescheiden was, wordt weer tezamengebracht. waardoor er straks gemeenschap mogelijk is. Dat is wat het woord verzoening eigenlijk inhoudt. Als je naar dat woord dan kijkt, hoe het in deze tekstplaatsen die we gelezen hebben met elkaar, door de apostel Paulus in zijn eerste bediening wordt gebruikt, dan ontdek je dat je eigenlijk maar 3 tekstgedeelten hebt gelezen. Als we even die 1 Korinther 7 over dat huwelijk even buiten beschouwing laten, dan hou je in feite 3 tekstgedeelten over waar Paulus dus in zijn eerste bediening het woord verzoenen en verzoening gebruiken. Dat is Romeinen 5, dat is Romeinen 11 en het is 2 Korinther 5. Eigenlijk 3 tekstgedeelten waar hij dat in gebruikt. Waar handelt nou Romeinen 5 over? Romeinen 5, daar kijkt de apostel Paulus door de bril, dat hij ziet, dat hij de mens in het algemeen ziet, de mens die uit Adam is geboren, en dat er dus een verwijdering is gekomen tussen God en de mens, God en Adam, God en alle mensen die uit Adam zijn voortgekomen. En waardoor is die scheiding gekomen? Wat is de reden van die scheiding? De reden van de scheiding is inderdaad de zonde. En dan moet u nu er niet van maken de zonden van de mens. Nee, de zonde van de mens. Het zondigen van Adam had tot gevolg dat waar God al Adam voor waarschuwde, namelijk in Genesis 2, als hij zou eten van die boom der kennis van goed en kwaad en niet zou nemen van die boom des levens, dat het als consequentie zou hebben dat hij dat hij kennis zou krijgen aan de dood. Gij zult stervende sterven, hè, zegt de Statenvertaling. En zo heeft de mens ook, is ook wat voor hem vreemd was, is hij sterfelijk geworden. En wat legt Paulus uit in Romeinen 5? Dat de dood door die ene daad van overtreding van Adam, dat als gevolg daarvan de dood, de schepping, is binnengekomen. En dat die dood, die niet alleen in Adam kwam, in een Eva, maar daardoor in het hele mensengeslacht, wat uit hem voortgekomen is, is doorgedrongen. In feite, als we bij een geboorte staan, dan vinden we dat prachtig, maar we moeten ons wel realiseren, wat geven wij door? Wij geven maar een zeer beperkt leven door. Een leven wat eigenlijk aangetast is door de dood. We kunnen niet zeggen, als er een kindje ter wereld komt, dat kindje heeft het eeuwige leven, om het maar eventjes plat te zeggen. We weten allemaal dat dat kindje sterfelijk is. En vaak mankeert er ook helaas nog wat aan. Komt niet gelukkig veel voor, maar het komt heus wel voor. Het is allemaal onvolmaakt wat er geboren wordt. En het kindje kan opgroeien, zoals wij zijn, en mogen 60, 70, 80 worden, maar we weten onherroepelijk dat die dood in ons werkt. En als Gees nou 50 jaar geworden is, en we hebben dat gisteren leuk met elkaar gevierd, hè, dan wordt ze toch, als je dan naar al die plaatjes kijkt van die Sarah, ook die hier allemaal hangen, dan zien we er allemaal de draak er een beetje mee gestoken worden. Want dan zie je allemaal een hele oude vrouw met een hele grote neus en noem maar op. En met een vrat op de gezicht en noem maar op. En je ziet het verval, hè, er wordt een beetje te gek mee gestoken. Maar je ziet het verval van de mens. En iemand die 50 is, die is geen 20 meer. En je weet dat dat proces, dat gaat door, onherroepelijk door. En op dat proces wijst de apostel Paulus, daar heeft hij het over, in Romeinen 5. En hij laat dat zien dat het gevolg van de zonde de dood is. Die tot alle mensen is doorgegaan. Onherroepelijk. En dat daardoor het hele mensengeslacht, wat uit Adam is voortgekomen, ten dode is opgeschreven. En dat de zonde in feite een scheiding maakt tussen de levende God en de mens die van nature een zondaar is. Romeinen 5 handelt dus over de vervreemding van God in Adam, apart van de persoonlijke zonden die mensen doen. En wat heeft nou, wat openbaart nou de apostel Paulus in Romeinen 5? Dat naast die, dat tegenover die ene daad van Adam, God ook een daad stelde in Christus. Christus stelde ook een daad. Geen daad van overtreding, maar één daad van gerechtigheid. En hij gaat die twee daden, die ene daad van Adam met consequentie voor het hele mensengeslacht, de dood, gaat hij vergelijken met die ene daad van gerechtigheid van Jezus Christus, ook voor heel het mensengeslacht, als de tweede Adam. En hij gaat wijzen op wat de gevolgen van die ene daad zijn van Christus. En hij gaat zeggen, net als die ene daad van Adam voor alle mensen die er geboren zijn, dat de dood tot gevolg heeft, heeft die ene daad van gerechtigheid van Christus tot gevolg voor alle mensen het leven. Dat is het enigste wat hij zegt. Die twee, die vergelijking maakt hij met elkaar. Moet ik geloven dat ik dood ga? Is het zo dat ik alleen maar dood ga als ik het geloof? Heeft geloven met mijn sterven in dit leven, heeft geloof daar iets mee te maken? Absoluut niet. Of ik het nou wel of niet geloof, ik ga toch dood. Maar zit het dan vast aan die ene daad van ongerechtigheid? Van wie? Van Adam. Maar nou omgekeerd. Of ik er nou wel of niet geloof, dat ik als ik gestorven ben, door de Heere Jezus Christus eens zal worden levend gemaakt. Of ik dat nou wel of niet geloof, doet dat ter zake? Is het zo soms, als ik dat niet geloof, dat ik dan niet zal worden levend gemaakt? Nee, dat doet niets ter zake. Geloof komt daar totaal niet aan te pas. En u zal ook tevergeefs zoeken in Romeinen 5... of er van de mens geloof wordt gevraagd, of hij nou wil geloven die ene daad van Adam, of hij nou geloven wil die andere daad van de Heer Jezus Christus in gerechtigheid. De ene daad heeft tot gevolg de dood voor alle mensen, de andere daad van Christus heeft tot gevolg het leven voor alle mensen. En op grond van wat geeft de Heere God aan de mensen straks het leven? Op grond waarvan? Op grond van hun geloof? Wel nee. Op grond van dat lijden en sterven van Christus, dat volbrachte werk van Christus aan het kruis van Golgotha. We moeten goed beseffen, de zonde is een ziekte die heeft het hele mensengeslacht aangetast, met gevolg dat heel deze schepping sterft. Dat alle schepselen, dat alle mensen, alle dieren, al het leven hier op aarde, komt daardoor om. En je moet goed beseffen dat als Christus niet die ene daad van gerechtigheid had gedaan, voor al die overtredingen, dat dan, ja, dat een onomkeerbaar proces zou zijn geweest. Dat de mens, ook de ongelovige mens, nooit zou kunnen opstaan, nooit zou worden levend gemaakt. Dien er goed te beseffen, als je puur kijkt naar wat alle kerken leren, want alle kerken, laten we daar even van uitgaan, hè, alle kerken leren en alle richtingen in het christendom leren één ding, dat de mens zal worden opgewekt, dat de mens zal worden levend gemaakt. Dat ieder mens rekenschap zal moeten afleggen van zijn daden. Waarom niet? Maar besef wel dat als Christus er niet was geweest, en dat is wat Paulus zegt, dan zou er geen geen mens ooit kunnen worden opgewekt uit dat graf om verantwoording van zijn daden te kunnen afleggen. Begrijp je dat? Want de dood is wat dat betreft onherroepelijk. Maar Christus heeft daar een ommekeer in gemaakt. Haal dat dus niet van af. Dat wil dus niet zeggen dat als de mens wordt levend gemaakt, dat daarmee de zaak vergeven is en vergeten is wat betreft zijn persoonlijke zonde. Wat betreft de zaken die hij heeft gedaan in zijn leven. Dat staat daar volledig los van. Daar gaat het werkwoord verlossen over en de verlossing. Dat staat daar buiten. Daarom gebruikt Paulus twee verschillende woorden. Verwar dat nou niet met elkaar, want dan ga je de mist in. Dan laat je Paulus andere zaken vertellen dan hij doet. Goed, we gaan het lezen in Romeinen 5 nog eens een keer. Romeinen 5. Als hij dan eerst over de gelovigen spreekt, in Romeinen 5 vers 10, dan zegt hij, en dan heeft hij het puur over ons als gelovigen. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. Dus wat waren wij, als je puur naar de gelovigen kijkt? Nou, wij waren evenals de ongelovigen, waren wij vijanden. We waren vervreemd van God. We stonden buiten de gemeenschap met God. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn, herenigd zijn, met God herenigd zijn, met God als ware herverbonden zijn, door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, nu wij herverbonden met God zijn, weer in gemeenschap met God zijn, behouden worden doordat Hij leeft. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening, die herverbintenis, ontvangen hebben. Dan gaat hij verder, vers 12. Daarom gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is de dood tot alle mensen doorgegaan. En dan staat er omdat alle gezondigd hebben, dat woordje omdat, dat is een foute vertaling. Het is niet dat de mensen sterven omdat zij persoonlijk zondigen. Dan zou er hier iemand in onze omgeving zijn die nooit van zijn leven dagen zondigt, hij sterft. Waarom? Die zonde natuur die werkt in hem. En omdat die zonde natuur in je werkt en in alle mensen werken, zondigen alle mensen. En het woordje omdat, dat is eigenlijk het woordje, een betere vertaling zou zijn, het woordje vanwege. Nee. Omdat de zonde in alle mensen is doorgegaan, dat is de reden dat allen gezondigd hebben. Dat is een gevolg. Het zondigen is een gevolg van de bron, de zonde. Een mens kan niet anders dan zondigen. Daar kijkt God ook helemaal niet vreemd van op. Daarom gelijk door één mens, daar heb je het, en die ene mens is Adam, de zonde natuur. De wereld is binnengedrongen en door de zonde de dood, zo is de dood tot alle mensen doorgegaan. Maar wat staat er dan? Dan staat er dat er een andere daad is gedaan. En we maken maar een sprong. We gaan dan naar vers 18. Derhalve gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Je ziet hier, er worden hier twee daden tegenover elkaar gezet. Die ene daad van Adam. En dat was een daad van overtreding. En die daad van overtreding, die had tot gevolg voor alle mensen veroordeling. Die ene daad van overtreding, die had voor alle mensen het gevolg dat de zonde de wereld binnenkwam. En door de zonde de dood. En dat die dood tot alle mensen is doorgegaan. Dat had die daad van Adam allemaal tot gevolg. Nou, net zo. Dat is de vergelijking in de tekst. Net zo komt het ook door één daad van gerechtigheid. Die ene daad van Christus die hij deed. Voor alle mensen. En het woord alle daar is echt alomvattend. Alle mensen, sluit niemand uit. Tot rechtvaardiging ten leven. Ieder mens, in feite, op grond van het verzoenend lijden en sterven van Christus, op grond van zijn bloed, is men gerechtvaardigd ten leven. Ieder mens, dat is wat Paulus hier zegt. Is ieder mens dan ook dan maar gelijk verlost? Nee, maar ieder mens is geen vijand meer van God. Ieder mens is herverbonden met God. Ieder mens kan in gemeenschap komen met die God. Dat is wat hier Paulus zegt. Alleen, je ziet, ondanks dat alle mensen, dat de scheiding voor alle mensen is opgeheven tussen God en de mens, zie je dan uiteindelijk dat alle mensen ook in die gemeenschap met God komen? Nee, dat is niet het geval. Daarom wordt hier gesproken daarna over de zeer velen. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens, Adam, zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardiger worden. En dan komt er aan te pas of de mens, die geen vijand is meer van God, of die dat geschenk, wat hier Christus is, het geschenk van die ene, van Christus, of die mens dat geschenk aanneemt, ja of nee. En uiteindelijk constateert Paulus, het zijn niet alle, maar het zijn er wel zeer vele. Begrijpt u dat? Kun je dat een beetje vatten? Paulus laat dus verder in de Romeinen 5, dat moeten we wel onderstrepen, de hele situatie ten aanzien van alle mensen, hoe het daarmee gaat, hoe het daarmee afloopt, laat hij verder rusten. Hij stipt alleen aan dat die vijandschap die er tussen God en de mens was, waardoor de mens onmogelijk door de zonde in gemeenschap met God kon komen, dat Christus die barrière heeft weggenomen, waardoor er een vrije toegang is voor ieder mens. Waardoor ieder mens in kan gaan, persoonlijk, voor zijn zonde, omdat hij verlost kan worden. Dat is een ander verhaal. Dat is een persoonlijk verhaal. Maar voor alle mensen geldt dat ze rechtvaardig zijn ten leven. Daarom zal alle mensen ook uiteindelijk opstaan uit het graf. Alle mensen. Alleen ligt het aan hunzelf of ze zullen opstaan in een opstanding ten oordeel of in een opstanding ten leven. Ze hebben de rechtvaardiging, zegt de apostel hier. Ze hebben de rechtvaardiging ten leven. Maar het kan worden dat je wel rechtvaardig bent in die zin op grond van dat lijden en sterven van Christus dat je zal opstaan uit het graf. Maar we weten één ding, als je kwaad bedrijft, en we hebben onderzocht al wat dat kwaden bedrijven is in Johannes 5, hebben we dat ontdekt, ja, dan zal je opstaan tot een opstanding ten oordeel. Ga ook maar naar, in diezelfde zin is het ook in 1 Korinthe 15, wordt er over gesproken. 1 Korinthe 15. En ik begin maar in vers 20. Waar staat: maar nu Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Hij heeft het puur over de gelovigen van Korinthe. Maar nou zegt hij iets algemeens in vers 21. Want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Hij spreekt hier even in het algemeen. Net zo goed als in Romeinen 5. Net zo goed, de dood er is door een mens, en we weten, we kennen die mens, dat is Adam. Is ook de opstanding der doden door een mens. En we kennen ook die mens. Dat is de tweede Adam. Dat is Christus. Want evenals in Adam allen sterven. En dat zijn alle mensen. Want evenals in Adam allen sterven. Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. We maken er nou niet van. Zullen allen behouden worden. Zullen allen verlost worden. Dat mag je er niet in lezen. Hij zegt alleen, zullen alle levend gemaakt worden. Je zegt hier dus eigenlijk hetzelfde als in Romeinen 1 en 5 vers 18. Waar hij ook die twee Adams tegenover elkaar plaatst en met elkaar vergelijkt. Maar ook hier in deze tekst geldt, ga er nou niet meer inleggen dan hier Paulus bedoelt. De mens zal opstaan, de mens zal levend worden gemaakt, ja. Waarop? Op grond van Christus, lijden en sterven. Ja, voor de gelovigen geldt, vers 23, maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst, daarna het einde. De gelovigen, ja, dat is een hele aparte opstanding. Maar die opstanding der doden, ja, die vindt wel plaats. Maar op grond waarvan vindt die plaats? Nou, die kan alleen maar plaatsvinden op grond van het werk van Christus. En of de mens dat nou gelooft, of niet gelooft, dat doet helemaal niet de zaken, joh. Of mijn collega's op mijn werk dat nou aanvaarden of niet aanvaarden, doet niet ter zaken. Ze zullen het wel merken. Ze zullen het wel meemaken. Of ze nou geloven of niet geloven dat ze, als ze 60, 70, 80 zijn, heen zullen gaan. Nou, net zo. Ze zullen het wel merken. Geloof staat daar helemaal buiten. Geloof gaat een rol spelen in de persoonlijke verlossing. En zo ook hier voor de Korintiërs. En dan gaan heel andere zaken werken. Dan opeens sta je op een heel ander moment ook op. Behoor je opeens tot geloof, kan je tot de geloofsgroep behoren enzovoort. Zijn daar zegeningen, beloften en roepingen, noem maar op, aan verbonden. Maar dat is een heel andere zaak. Goed, dat is dus de situatie in Romeinen 5. Van het woord katalasso en het zelfs nog naamwoord katalage. Vertaald met verzoenen en verzoening. Maar dan komen we het ook tegen in Romeinen nog een keer in Romeinen 11. Dat is de tweede keer eigenlijk dat we gedeelte hebben met die woord. Met dat woord, en dan komt alleen woord als verzoening in Romeinen 11. Romeinen 11. En in Romeinen 11, daar komen we tegen in vers 15. Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Verzoening der wereld. De wereld is verzoend. Het heeft te maken met verwerping. Hun verwerping. Wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Ja, we zitten hier in Romeinen 11, in dat gedeelte waar het gaat over die olijfboom. Met die takken, weet u nog wel. En wie is die olijfboom? Dat is het volk van Israël. En wat heeft Israël gedaan? Israël heeft iemand verworpen. Wie hebben ze verworpen? Ze hebben Christus, de gezalfde, de Messias verworpen. Tot twee keer toe. Eerst in de evangelie en later nog een keer hier in de handelingen. En daar gaat het over. Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is. Wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Wat is die verwerping? Wat is die aanneming? Kunnen maar twee dingen zijn. Of die verwerping en die aanneming is de verwerping en de aanneming van Israël. Of die verwerping en die aanneming is de verwerping en de aanneming van hun, van Christus. Is of het een, of het ander. Nou, Romeinen 11 vers 1 en 2, die helpen ons met die puzzel, welke van de twee zaken het zijn. Want in Romeinen 11 vers 1 staat, ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? Antwoord, volstrekt niet, ik ben immers zelf een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, dat hij tevoren gekend heeft. Dus, is Israël verworpen? Nee. Dus met die verwerping wordt niet de verwerping van Israël bedoeld, maar wordt bedoeld dat Israël hun Messias heeft verworpen. En dat ze later, in de toekomst, hun Messias zullen aannemen. Goed. Want indien hun verwerping, de verwerping van de Messias door Israël, de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming, wat zal dan straks de gevolgen zijn als, Israël Christus aanneemt als Messias? Wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Ja, hij zegt dus, als de gevolgen nu al reeds zijn, als zij nu Christus verwerpen, dat de wereld verzoend wordt. Wat zal straks dan zijn voor de wereld, als Israël zijn Messias aanvaardt? Vat u dat? Want wat was er aan de hand met die wereld? Hoe staat het met de relatie tussen de wereld en God? En er nu niet even zoals in Romeinen 5 kijken naar de relatie tussen God en de mens in het algemeen. Tussen God en Adam en zijn geslacht. Maar nu meer kijken naar God en de wereld. Want wat was de situatie? God ging steeds om met de wereld, met ieder mens in de wereld. Ging God om met Abel? Ja. Ging God om met Kain? Ja. Ging God zelfs om met Kain nadat hij zijn broer vermoord had? Ja. Hij gaf hem zelfs nog een. Wat gaf hij Kain nog? Nog een Kains teken. Hè? Of niet dat iedereen kon zien. Want hij was bang dat men de hand later aan hem zou slaan. Dat hij zelf vermoord zou worden. Hè? Als teken was dat. En je ziet dat in de eerste 2000 jaar van de menselijke geschiedenis, dat God toch met ieder individueel mens best in gemeenschap wilde treden. Hij stond met Noach in gemeenschap, met Methusalem. Hè, en noem ze allemaal maar op. Al die gelovigen die worden genoemd, ook Seth enzovoort, die er allemaal in die eerste 2000 jaar ons worden opgesomd. Wanneer komt Israël? Want het gaat hier over Israël. Het gaat hier over die olijfboom. Wanneer komt Israël in de picture dan? Nou, Israël komt in de picture in de Bijbel. Als er al 2000 jaar mensen de geschiedenis om zijn. Israël komt pas in de picture. Als ze geboren worden uit Abraham, Isaac en Jacob. En Jacob die 12 zonen zijn. Wat later de 12 stammen zijn van Israël. En eigenlijk gaat dus in de Bijbel, als je het over Israël hebt, moet je teruggaan helemaal naar Genesis. En wel naar de dagen direct na de zondvloed. En dan zie je dat in die dagen van de zondvloed, als dan dat mensengeslacht wederom zich keert tegen God, dat er een scheiding komt daar tussen God en de mens. Je zou kunnen spreken van weer een vervreemding. De mens in Adam is van God vervreemd, want de zonde staat tussen God en de mens in, zodat God niet zomaar in gemeenschap met de mens kan treden, met ieder persoonlijk, maar tussen de volkeren en God is er ook iets ingekomen. Wat is er ingekomen? Babel is er tussen gekomen. Nimrod met Semiramis, zijn vrouw, is er tussenin gekomen. Het Babylonische afgodensysteem is er tussenin gekomen. En daar gaat het hier om in Romeinen 11. Het gaat hier over de volkeren. En wanneer ontstonden die volkeren die we nu op aarde kennen? Die 70 volkeren. Wanneer lezen we over die volkeren? Die volkeren die lezen we. En er wordt een hele tabel over gegeven. Een hele opsomming gegeven. Hoeveel volkeren worden er gegeven in Genesis 10? Daar vind je de volkerentafel. Dat zijn er 70. Precies 70. En die 70 volkeren, hoe hebben ze zich gevormd, ieder met zijn eigen taal? Door de spraakverwarring die God gaf naar de torenbouw van Babel. Waarin de mens eigenlijk zich verbond met gevallen engelen. En Nimrod, die liep daarbij voorop. Om als ware te rebelleren, gezamenlijk, met het rijk der duisternis, tegen God. In feite, om er maar een, bijna zou je, omdat we er best wel wat gegevens in de Bijbel over hebben, over die engelenwereld, die zich verbonden met de mensen. Het lijkt wel science fiction, wat dat betreft. Je zou er een goede science fiction film van kunnen maken, over de tijd net voor de zondvloed en erna, toen daar zonen Gods zich verbonden met de dochteren der mensen. En daar mannen van naam uit voortkwamen, die later allemaal, die engelen die gevallen waren, verafgood werden als afgoden door de mens. Zowel voor de zondvloed als na de zondvloed kwam dat na. En daardoor, omdat de mens daarvoor koos, na de zondvloed, net als Adam in het paradijs daarvoor koos, koos de mens opnieuw na de zondvloed. De mens koos in feite verkeerd. Nou wel wezen. En er ontstond een vervreemding tussen God en de mens. Tussen God en die 70 volkeren. Daarom hebben we laatst Romeinen 1 zo uitvoerig gelezen. Weet u dat nog wel? Want Romeinen 11 staat hier in relatie met Romeinen 1. Romeinen 1, waar we het woord alasso in tegenkwamen, wat we zo nadrukkelijk gelezen hebben. Lees nog maar eens Romeinen 1. Vers 18. En we hebben gezien dat we daarin ontdekken vanaf vers 18 over Romeinen 1 het hele Babylonische afgodensysteem. En dat je eigenlijk teruggenomen wordt naar de dagen van Nimrod, van Babel. Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid wel kennen, maar die waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, onderdrukken, niet willen weten. De leugen liefhebben, dus ook de leugen kennen. Ook het onderscheid tussen waarheid en leugen kennen. De volkeren die door de Heere verlaten zijn, en dat de volkeren nu niet meer in gemeenschap zijn met God, die 70 volkeren, ja, die volkeren die zijn verblind. Die zijn verduisterd. En dan gaat het hier ook in Romeinen 1 over. Die kunnen niet meer in gemeenschap met God verkeren. Daar is een scheiding tussen. Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle godloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Het was geopenbaard. In die zondvloed. Zijn macht en kracht hebben ze gezien. Dat is van getuigd. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. En Babel heeft geen verontschuldiging. Ze hadden de zondvloed meegemaakt. Die eeuwige kracht en macht van God was hen openbaar geworden. De hele toenmalige wereld was verzwolgen door water, verwoest. Ze waren allen omgekomen, behalve de nazaten, de familie van Noach. Immers, hoewel ze God kenden, hebben ze hem niet als God verheerd of gedankt, maar hun overleggingen zijn nog niets uitgelopen en het is duister geworden in een onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden en hebben zij de majesteit van de onvergankelijke God vervangen, veranderd, alasso, door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetig en van kruipende dieren. Afgodsbeelden. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Amen. En hier zie je de scheiding in Romeinen 1. Niet de scheiding van Adam in het paradijs tussen God en mens, maar de scheiding tussen de volkeren en God. Wanneer? Na de zonvloed, in de dagen van Babel. Door de spraakverwarring, door de zonde die ze deden. Door zich te verbinden met en te hopen op het rijk der duisternis en alles wat daarvoor verlossingswegen, als het ware om het eeuwige leven te bergen, werden geopend. Ja. Maar wat geschiet er dan in Romeinen 11? Nou, in Romeinen 11 geschiet met die wereld dat nu blijkbaar in de handelingen, doordat Israël zijn Messias verwerpt en Christus aan het kruis van Golgotha heeft geleden voor die wereld, ook voor die wereld, dat God op grond van dat feit weer in gemeenschap kan komen met die volkeren. Die in de duisternis eerst heeft overgegeven. Die allemaal, als ware in duisternis ook leven. God niet kennen. En in feite zich knielen voor houten, stenen en zelfgemaakte afgodsbeelden. Over heel deze wereld. En dat is het woordje verzoening hier. Want ja, wat deed God direct na? Nadat hij Romeinen 1 had uitgevoerd door de spraakverwarring van Babel en die 70 volkeren uiteen waren gegaan met die afgoden ieder onder de arm, met ieder ging zijn zweegs en ze verspreidden zich over deze hele aardbodem. Hoe ging God verder? Nou, God koos een man, Abraham. En met Abraham ging hij zo verder dat hij uit Abraham een volk verwekte. Uit Abraham, Isaac en Jacob. De 12 stammen van Israël. En wat zette hij daaromheen? Hij zette daaromheen de wet. Wat scheidde in feite Israël van alle andere volkeren van deze aarde? De wet. De wet stond als een muur om Israël heen. Het was eigenlijk hun grens, hun geestelijke grens. De wet stond om Israël heen. Israël was de wet gegeven. En Israël had zich met God verbonden. In een huwelijksverbond. En daar stonden de heidenen. Daar stonden de volkeren. Stonden er buiten. Pas op altijd met het woord heidenen. Het woord ethnos. Het wordt altijd maar vertaald met het woord heidenen in het Nieuwe Testament. Veel beter zou zijn om het altijd te vertalen met volkeren en niet met heidenen. Maar heel hardnekkig is men dat gaan doen. Nou, gaat het eigenlijk hierover dat nu Israël, die een huwelijksverbond met God gesloten heeft, waar de wet omheen is gezet, dat Israël toen de Messias kwam, Israël die Messias, die gezalfde, de Christus zou aanvaarden. En dat, waar alle oud-testamentische profetieën over gaan, dat dan Israël, die dan zal staan als de koning over het volk van Israël, dat volk van Israël als het ware zou leiden, om dan de rest van al die volkeren, die overige volken, te bereiken met het evangelie. Maar Israël was ongehoorzaam. Israël wilde zich als het ware zich niet in die dienst begeven. En wat doet God dan? Nou, dat weten we hier in Romeinen 11. Dat hebben we wel eens meer onderzocht. Om Israël tot naijver, tot jaloersheid te prikkelen, worden opeens heidenen, worden opeens mensen uit die volkeren, krijgen opeens dat privilege om geënt te worden op notabene die op die boom, op die olijfboom. Als jij dan niet wil, individuele Jood, misschien is daar een ander wel, die helemaal geen Israëliet is. En op grond waarvan kan God dat doen? Dat hij opeens, terwijl hij met heidenen eigenlijk helemaal niet in gemeenschap staat, en met de volkeren, die heeft hij weggestuurd, de duisternis in. Waarom kan hij dat doen? Nou, omdat er een sprake is van verzoening. Verzoening van die volkeren. En God zegt als ware dat er een nieuwe hereniging is tussen God en de volkeren. Tussen God en de wereld. En dat is die verzoening hier in Romeinen 11 vers 15. Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? De verwerping van Israël. Dat zij de Messias verwierpen. Kwam openbaar dat alle volkeren, dat die wereld in gemeenschap weer met God mocht komen. En dat ze uit die duisternis mochten komen. En dat God weer, die vervreemding tussen de volkeren en God, die is opgeheven. Er is opeens een vrije toegang. Begrijpt u? En als men dan daarop op ingaat, ja, dan zie je dat men dan geënt wordt op de olijfboom op Israël, en dat men deel krijgt aan die zegeningen die voor Israël zijn, en dat opeens zij die positie van Joden innemen als geënte olijftakken. Eigenlijk datzelfde zien we terug in 2 Korinthe 5, waar ook wordt gesproken over diezelfde verzoening ten aanzien van de wereld. 2 Korinthe 5. Waar je notabene dus 5 keer het woord verzoenen tegenkomt. En we lezen het maar eerst. 2 Korinthe 5. Vers 18. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, immers, welke immers hierin bestaat dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. We zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande. In naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. De verzoening der wereld is dus niet de verlossing der wereld, maar het veranderd worden van de positie van de wereld. Ze worden weer verenigd, ze worden weer herverbonden. God en de wereld is in Christus weer tezamen gebracht. En de mogelijkheid is nu voor de mens individueel gegeven, dat is die bede, laat u dan ook met God verenigen. Verenig u dan ook met God. Nu weer die barrière is teruggekomen. God wil niet alleen nu maar gemeenschap hebben met zijn volk en met de rest niet. Hij wil ook kijken naar al die volkeren om hem heen. Kijkt hij nu al reeds naar hier in de handelingen, in 2 Korinthe 5, in Romeinen 11. Begrijpt u dat? En dat is de bediening die dus de apostel Paulus hier heeft. De bediening der verzoening. Het woord der verzoening. En die bediening heeft hij in de handelingen en die richt hij tot de volkeren. En de inhoud van die boodschap is: laat u met God verzoenen. Herenig u met God. Bullinger in appendix 196, die doet heel iets moois. Die gaat dat in 2 Korinthe 5 vers 18 tot en met 20, wat we lazen, parifaseert hij deze tekst. En dan vult hij niet het woord verzoenen in, maar het woord reconnect en reunite. Dus herverbinden, herverenigen in. Laten we dat ook eens doen in dit gedeelte. In 2 Korinthe 5 vers 18. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verenigd heeft. En ons de bediening van de hervereniging, van de herverbintenis gegeven heeft. Immers welke hierin bestaat dat God in Christus de wereld met zichzelf herverenigende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen. En dat hij ons het woord van de hervereniging heeft toevertrouwd. We zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande. In naam van Christus vragen wij u: laat u met God verenigen. Herverbinden. U bent van positie veranderd. U stond eerst buiten, want Israël stond er alleen maar op nummer uno van Gods handelen. Maar omdat Israël nu de Messias verworpen heeft en die heidenen in op de olijfboom, en heeft hij zich herverenigd met die volkeren. En wat die volkeren allemaal misdaan hebben, al die overtredingen, op wat voor grond doet hij dat? Vers 19. Welke immers hierin bestaat dat God in Christus de wereld met zichzelf verenigende weer was, weer in gemeenschap met die wereld kwam. Hoe kon God dat doen? Door hun overtredingen niet toe te rekenen. Hij rekent hun overtredingen niet toe. Op wat voor grond kan God dat doen? Door hun overtredingen hun niet toe te rekenen van die wereld die, zoals in Romeinen 1, zo dwaas zijn dat zij zich knielen voor afgoden op grond van het werk van Christus aan Golgotha's kruis. Daarom kan hij hun overtredingen hun niet toerekenen en kan God in gemeenschap komen met die volkeren. En is daar de mogelijkheid dat men tot Christus komt. Maar men moet dan wel gehoor geven aan dat in gemeenschap komen. God wil van zijn kant, heeft hij die vervreemding tussen God en mens opgeheven. Maar de bede is wel van de mens zich daar dan bewust van te worden. Want de bede is als ambassadeurs van Christus: laat u dan met God verenigen. Verenig u dan met God. De toegang is vrij. Eerst was die toegang niet vrij. Maar nu is die vrij. Dat is wat Paulus hier predikt. Specifiek in de handelingentijd. Ja? Nou, dat zijn dan de woorden katalasso en het zelfs nog naamwoord katalage. De volgende keer gaan we stilstaan bij wat hij dan gebruikt in Efeze en Colossense, de woorden apokatalasso. En komen we namelijk nog twee gevallen tegen van vervreemding. We hebben vanmorgen stilgestaan bij twee gevallen van vervreemding. Eerste vervreemding tussen God en de mens bij Adam en Eva. De tweede vervreemding tussen God en de volkeren in de tijden van Noach, in de tijden van Babel.